Goedenavond allemaal. We gaan met elkaar lezen uit het boek Openbaring, het 18e hoofdstuk. Openbaring 18. Hierna, schrijft Johannes, zag ik een andere engel neerdalen uit de hemel. Hij had grote macht en de aarde werd verlicht door zijn heerlijkheid. En hij riep uit met krachtige stem, zij is gevallen, ze is gevallen, het grote Babylon en een woonplaats van demonen geworden. Een schuilplaats voor allerlei onreine geesten en een schuilplaats voor allerlei onreine en weerzinwekkende vogels. Want van de wijn van de toorn van haar hoererij hebben alle volken gedronken. En de koningen van de aarde hebben hoererij met haar bedreven. En de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden door de kracht van haar losbandig leven. En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen, ga uit haar weg, mijn volk. Opdat u geen deel hebt aan haar zonde en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen. Want de zonden hebben zich opgestapeld tot aan de hemel. En God herinnerde zich haar ongerechtigheden. Vergeld haar zoals hij ook u vergolden heeft. En vergeld haar dubbel naar haar werken. Schenk in de drinkbeker waarin zij voor anderen ingeschonken heeft, voor haar het dubbele in. Overeenkomstig de maat waarin zij zichzelf heeft verheerlijkt en losbandig heeft geleefd. Geef haar naar die maat pijniging en rouw. Want in haar hart zegt zij, ik zit als een koningin en ben geen weduwe en ik zal zeker geen rouw zien. Daarom zullen op één dag haar plagen komen, dood, rouw en honger. En met vuur zal ze verbrand worden, want sterk is de Heere God die haar oordeelt. En de koningen van de aarde die hoererij met haar bedreven hebben en losbandig geleefd hebben, zullen huilen en rouw over haar bedrijven, wanneer zij de rook van haar verbranding zullen zien. Ze blijven van verre staan uit vrees voor haar pijniging en zeggen, wee, wee, de grote stad Babylon, de sterke stad, want in één uur is uw oordeel gekomen. En de kooplieden van de aarde zullen over haar huilen en treuren, omdat niemand hun waren meer koopt. Koopwaar van goud, zilver, edelgesteente, parels, fijn linnen, purper, zijde en scharlaken, allerlei geurig hout, allerlei ivoren voorwerpen, in allerlei voorwerpen van zeer kostbaar hout, koper, ijzer en marmer. En kaneel, reukwerk, mirre, wierook, wijn, olie, meelbloem en tarwe. Lastdieren en schapen, paarden en wagens en lichamen en zielen van mensen. En de rijpe vrucht waarnaar uw ziel verlangde is van u geweken. Al wat glansrijk en sierlijk was is van u weggegaan. En u zult dat beslist niet meer terugvinden. De kooplieden van deze waren die door haar rijk zijn geworden, zullen huilend en treurend op grote afstand blijven staan uit vrees voor haar pijniging. En zeggen, wee, wee, de grote stad die bekleed was met fijn linnen, purper en scharlaken en getooid met goud, edelgesteente en parels. Want in één uur is die grote rijkdom verwoest. En elke stuurman, al het volk op de schepen, zeelieden en alle die op zee hun werk doen, bleven van verre staan. En ze riepen, toen ze de rook van haar verbranding zagen, welke stad was aan deze grote stad gelijk? En ze wierpen stof op hun hoofd en riepen huilend en treurend, wee, wee, de grote stad, waarin alle die schepen op zee hadden rijk zijn geworden door haar weelde, want in één uur is zij verwoest. Verblijd u over haar, hemel, heilige apostelen en profeten. Want God heeft uw vonnis aan haar voltrokken. En de sterke engel hief een steen op als een grote molensteen. En wierp die in de zee en zei, zo zal Babylon, de grote stad, met geweld neergeworpen worden. En het zal nooit meer gevonden worden. En het geluid van citerspelers, zangers, fluitspelers en bazuinblazers zal beslist niet meer in u gehoord worden. En er zal geen enkele beoefenaar van welke kunsten ook meer in u gevonden worden. En het geluid van de molen zal zeker niet meer in u gehoord worden. En het lamplicht zal nooit meer in u schijnen. En de stem van een bruidegom of van een bruid zal nooit meer in u gehoord worden. want uw kooplieden waren de groten van de aarde. Door uw tovenarij immers werden alle naties misleid. En het bloed van de profeten en heiligen en van alle die geslacht zijn op aarde is in deze stad gevonden. Even ter herinnering aan de vorige keren. Het boek Openbaring is de openbaring van Jezus Christus. Dat is één. Als het de openbaring van Jezus Christus is, dan is het ook de openbaring van zijn lichaam, van de gemeente. Dan wordt in het boek Openbaring openbaar wie de gemeente van Christus is, want wij zullen met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. De openbaring is dus de openbaring, dat is het wegtrekken van alles wat dingen verborgen houdt in deze wereld. Het betekent eigenlijk de onthulling, de ontmaskering zou je ook kunnen zeggen, van al het kwaad wat er in deze wereld is. En dat ga ik niet allemaal benoemen, dat wordt in het hoofdstuk wel benoemd. Maar het is vooral de ontmaskering van alles wat God, wat tegen God in opstand is gekomen. En je kunt naar zo'n hoofdstuk als vanavond, hoofdstuk 18, daar kun je tegenaan gaan kijken en zeggen, oh wat verschrikkelijk is dit allemaal. Maar in het boek Openbaring vinden we twee soorten mensen. De ene die de straf ondergaan en die eigenlijk alles kwijtraken. En de andere groep die daarbij staat te juichen. Niet omdat het oordeel over deze mensen komt. Dat zou je ook niet van christenen verwachten. Maar ze juichen omdat eindelijk in vervulling gaat wat Jezus Christus ons heeft leren bidden. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden zoals in de hemel, ook op deze aarde. Er is een groep mensen die een geweldig verlangen heeft dat de wereldregering, die er in deze wereld is, dat Babylonische regering, dat die plaats gaat maken voor de regering van Christus. Daarom is dit hoofdstuk, wordt zo verschillend tegenaan gekeken. Want als je nou een geweldig verlangen heeft dat Jezus komt en dat hij al het kwaad gaat oordelen en je ziet dat dat inderdaad gaat gebeuren, dan ben je blij. Want God heeft het voor je opgenomen en God heeft waargemaakt wat hij ons in zijn woord heeft verteld. Jezus komt. En we snappen allemaal, als de Heer Jezus Christus naar deze aarde komt, dan kan het op aarde niet zo blijven zoals het is. En daar gaan we het vanavond met elkaar over hebben. Daarom heet het ook, die vier lezingen die ik geef, de ondergang van Babel en de oprichting van Gods Koninkrijk. Gaan we even, nog even dit, voordat ik aan dit hoofdstuk begin. In hoofdstuk 15, sluit dat maar even op, dan kunt u het meelezen van het boek Openbaring. Dan begint het dat er een groot en wonderbaar teken in de hemel wordt gezien. En dat teken is dat er zeven engelen zijn en die hebben zeven schalen. En die zeven engelen die zeven schalen hebben, die gaan de laatste oordelen van God voltrekken over deze aarde. Daar hebben we het vanavond over. De laatste oordelen die engelen gaan voltrekken. We zien de engelen ook weer terugkomen in hoofdstuk 17 en hoofdstuk 18. Maar die hebben die schalen van God en die moeten die laatste oordelen volbrengen. En die engelen die schalen van God hebben, in hoofdstuk 15, daar heb ik het nu even over. Die zijn bekleed met witte kleren en die hebben een gouden gordel om hun borst. Net als de Heer Jezus in hoofdstuk 1. Ze horen bij het Lam. We gaan dat even lezen. En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaarlijk. 7 engelen met de 7 laatste plagen, want daarmee zal de toorn van God tot een einde zijn gekomen. En ik zag iets als een glazen zee met vuur gemengd. En de overwinnaars van het beest, van zijn beeld en van zijn merkteken en van het getal van zijn naam, stonden bij de glazen zee met de citers van God. En ze zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God, en het lied van het Lam. Met de woorden: groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, Heere, almachtige God. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Koning van de heiligen. Wie zou u niet vrezen, Heere, en uw naam niet verheerlijken? Immers u alleen bent heilig. Want alle volken zullen komen en u aanbidden, want uw oordelen zijn openbaar geworden. Daar zie je wat er in dat hart van, ja, in dat hart leeft. Dat is niet een verlangen naar het oordeel, maar een verlangen dat het Lam aanbidding waard is. Want u alleen bent heilig. En er is zoveel onheiligheid. Er is zoveel kwaad. Maar u alleen bent heilig. En u bent groot. En u bent machtig. En u bent God. En u bent het waard dat iedereen komt en u aanbidt. En dat is het wat in dat hart leeft. Het is niet zo van: wat fijn dat die oordelen komen. Maar ik hou zoveel van de Heer Jezus dat ik wil dat alles voor hem neervalt. En iedereen hem gaat aanbidden. Daar gaat het om. Eigenlijk in het hele boek Openbaring. Het kwaad moet dus aangepakt worden. En Jezus Christus moet aanbeden worden. Ze zingen, ze zeggen, wie zou u niet vrezen? Want alle volken zullen komen en die zullen u aanbidden. En we hebben vorige keer gezien, ja, dat oordeel begint bij het huis van God. Zo leert de Bijbel het ook, hè? Dus dat openbaring begint met die hoer die zich gezet heeft in het huis van God. En daar het voor het zeggen heeft gekregen. Dan zegt u misschien wel, ja, dat komt bij ons niet voor. Maar in Openbaring 2, daar vinden we de gemeente van Thyatira. En Thyatira is, als je dat historisch gaat bekijken, de tijdperiode van de middeleeuwen, waarin de Rooms-Katholieke kerk het helemaal voor het zeggen had. En nog helemaal geen protestantse kerk was. Waarin de waarheid helemaal onder het stof was gekomen. Hè, en dan staat er in Openbaring 2... van Thyatira: maar ik heb enkele dingen tegen u, dat u de vrouw Isabel, die van zichzelf zegt dat zij een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan om te onderwijzen en mijn dienstknechten te misleiden, zodat zij hoererij bedrijven en afgodoffers eten. En ik heb haar tijd gegeven opdat zij zich van haar hoererij zou bekeren, maar ze heeft zich niet bekeerd. Zie, ik werp haar te bed en breng hen die overspel met haar plegen in grote verdrukking als zij zich niet bekeren. Dat zien we dus al in Openbaring 2, wat we de vorige keer ook gezien hebben in Openbaring 17. Dat die hoer is gekomen. Dat was een geheimenis uit Babylon. Maar dat die de kerk van Christus, die oorspronkelijk zo dicht bij de Heer Jezus leefde met zijn eerste liefde, uiteindelijk die hoererij heeft binnengelaten. Een hoer draagt wel de naam van de man, maar ze is de man ontrouw. Ik had wel een bordje christelijke kerk, maar ze leeft niet met Christus. Dat is heel kort gezegd wat zo typerend in hoofdstuk 17 de hoer wordt genoemd. De eindtijdkerk zal een kerk zijn waarin Babel een plaats heeft. Wereldgodsdiensten zullen elkaar gaan omarmen. En tenslotte zal de antichrist zich in Gods tempel zetten in Jeruzalem om aan zich te laten zien dat hij een god is. Dat brengt met zich mee als we naar onze tijd kijken vandaag de dag. Als we onze tijd vandaag de dag kijken, dan brengt dat met zich mee. Dat als je naar de wereldraad kijkt van kerken, dat het onderwerp nooit meer is Christus Jezus en die gekruisigd. De onderwerpen van de wereldraad van kerken, dat betreft het milieu, het vluchtelingenprobleem, de armoedebestrijding, de oorlogen, het kappen van de bossen enzovoort. Maar dat is niet de onderwerpen waar de Heer Jezus zijn knechten mee de wereld in heeft gestuurd. Dat is niet het evangelie van Jezus Christus. Dat er om ging dat mensen zich zouden bekeren en behouden zouden worden. Maakt alle volken tot mijn discipelen. Maakt alle volken tot mijn discipelen, tot volgelingen van Jezus. Nou, dat item is haast er helemaal uit verbannen. Die vrouw zat op een beest, ook dat wil ik nog even herinneren. En kort daarbij zeggen dat God dus die wereldmachten ziet als een beest. Laat me kort door de bocht gaan. En vaker in de Bijbel, in Daniël ook, zie je ook die wereldmachten allemaal opkomen. En God typeert die wereldmachten als een beest, als verscheurende dieren die zijn gemeente of Israël in het Oude Testament vervolgen, gevangen nemen. God ziet de wereldmachten, karakteriseert die als een beest. Komt vaker in de Bijbel voor. Niet dat bepaalde dingen in de Bijbel, dat God die vanuit zijn oogpunt bekijkt. Bijvoorbeeld de Satan. De Satan is de mensenmoorder en de leugenaar vanaf het begin. En die wordt vanaf het begin getypeerd als een slang. Een gifslang. Die de dood brengt bij mensen. Dus hij kan heel aardig zijn. Maar God zegt, het is een slang. Hij kan zich voordoen als een engel van het licht. Maar God zegt, het is een draak. Dat is zo belangrijk dat we zien hoe God naar de dingen kijkt. Het tegenovergestelde daarvan is natuurlijk dat de Heer Jezus door God wordt getypeerd als een lam. Dat vlekkeloos is, dat rein is. Dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. Dat nederig is, dat het een zoenoffer is, een offerdier, een lam. Zo wordt Christus getypeerd. Nou, die typering van dieren, die vindt u heel veel in het boek Daniël. En die vindt u heel veel in de Bijbel terug. Openbaring 17, 18 en 19 vormen eigenlijk één geheel, een drieluik samen. Openbaring 17, daar zien we Babylon zevenmaal als de vrouw. In openbaring 18 zien we haar zevenmaal als de stad met een economische macht. En in openbaring 19, vers 1 tot 10, maar daar kom ik de volgende keer over te spreken, daar zien we de hemelse vreugde over haar ondergaan. Vandaar onze titel, het einde van Babel en de oprichting van het koninkrijk. Even zo heel over zich heel even over openbaringen 18 heen kijken, dan zien we. Ja, zijn we er? Dan, als we naar openbaring 18 even zo grofweg over openbaring 18 heen kijken, wat zien we dan als we dat met elkaar gelezen hebben? Eén wereld met meer liefde voor genot dan voor God. Dat is het typerende van openbaring 18. Ze raken alles kwijt. Het is een wereld vol hedonisme. Dat is een beetje een moeilijk woord. Maar dat betekent eigenlijk hedonisme. Dat je alles, je hele leven gaat aanhangen aan wat jij fijn vindt. Wat voor jou genot is. Het genot kan niet op. Je zoekt genot op je genot. De waarheid in je leven, dat is genot. Dat is hedonisme. Zo'n wereld zien we in openbaring 18 en die is klaar om geoordeeld te worden. Zoals de gemeente van God gezien wordt als een vrouw, als een bruid van het lam en als een stad, het nieuwe heilige Jeruzalem, Zo zien we dat dus ook bij die tegenhanger van God. In hoofdstuk 17 gezien als een hoererende vrouw. In hoofdstuk 18 gezien als een stad vol afgoderij, een stad vol, vol zelfzucht, vol egoïsme. En tegenover dit, Openbaring 21, daar staat een zeven engelen die de zeven schalen hadden, hoofdstuk 15, vol van de zeven laatste plagen, kwam naar mij toe en hij zei, ik zal u de bruid, de vrouw van het lam laten zien. En hij voerde me weg in de geest op een grote hoge berg en liet mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, zien. Het moet dus voor ons ook niet zo gek zijn dat als de vrouw, de bruid van het lam, en een vrouw is en een stad, dat we ook daar in die tegenhanger, de hoer, ook weer terugvinden als een stad. Het heeft alleen een ander karakter, het heeft een andere betekenis. Een stad, dat is in hoer, is iets waar je gemeenschap mee hebt. Een stad is iets wat je beschermt, waarbij je schuilt, waar je aan verdient. Dat zijn de verschillende dingen. Het ene is het heilige Jeruzalem. En dit is de grote stad. Dat is ook de grote tegen. In dit heilige Jeruzalem is plaats voor alle heiligen van God. In de grote stad Babel is plaats voor allerlei onreine en weerzinwekkende geesten en vogels en dieren en demonen. Ze huizen allemaal in deze stad. Maar die stad is dus een grote economische macht. Een van God afgevallen wereld. Een wereld die met God niet meer te maken wil hebben. Een wereld die de hoogste genot is. God is het hoogste genot wat zij in hun leven kunnen bereiken. Er zijn uitleggers die menen dat Babylon, de vrouw, een ander Babylon is als Babylon, de stad. Maar ik denk dat de Bijbel dat tegenspreekt. We vinden zoveel zelfde elementen in hoofdstuk 18 als in hoofdstuk 17. Zij baseren dat op het feit dat in hoofdstuk 17 een einde aan de vrouw wordt gemaakt door de koningen. En die koningen die waar staat het in hoofdstuk 17? Vers 16, en de tien hoorders die op het beest zag, die zullen de hoer haten en haar verwoest en naakt maken en ze zullen haar vlees eten en haar met vuur verbranden. Maar in vers 18 staat er van datzelfde hoofdstuk, en de vrouw die u gezien hebt is de grote stad die koninklijke heerschappij voert. Dus het is en een stad en het is een vrouw. De eerste vijf versen. Hierna zag ik een andere engel neerdalen. Hierna, dat betekent dus, het is een periode achter de rug. En hierna, er is een nieuwe gebeurtenis. Er gebeurt iets in de hemel dat het oordeel en de val van Babylon gaat bewerkstelligen. Het eerste wat we zien is dat er een engel neerdaalt uit de hemel met grote macht en heerlijkheid. Deze engel is een hemelwezen, een bijzonder hemelwezen. Want hij is zo bijzonder dat als hij neerdaalt, als hij dat ziet, dan ziet hij dat de hele aarde door zijn heerlijkheid van die engel wordt verlicht. Hij komt dus uit Gods directe tegenwoordigheid. Misschien is het Gabriël die voor God staat, of misschien is het wel de engel des Heren. Dat is goed mogelijk, want de engel des Heren is immers Yahweh zelf. Die zich ook in het Oude Testament bijvoorbeeld aan Mozes openbaarde als Yahweh. En later als de engel des Heren in het brandende braambos. Dat hij hier komt als het ware verborgen als de engel des Heren. Dat komt ook omdat de openbaring van Jezus Christus pas het volgende hoofdstuk zal plaatsvinden. Dus het kan heel goed zijn dat de engel die hier komt, dat de engel des Heren is. In casu dat Yahweh is, dat dat de Heer Jezus zelf is. Immers de Heer Jezus is het licht van de wereld. En de hele aarde wordt door deze engel wordt door deze engel verlicht. En dat licht schijnt in de duisternis van de wereld en het licht maakt alles openbaar om geoordeeld te worden. En alles wordt geopenbaard, niets blijft verborgen. Deze engel die zegt met krachtige stem, ook voordat het gebeurd is, ze is gevallen. Ze is gevallen, het grote Babylon. Het grote Babylon. Hij zegt het in de voltooid verleden tijd. Dat heeft met twee dingen te maken, dat die engel dat in de voltooid verleden tijd is. In de eerste plaats is het zo dat het voor God in de hemel alle gebeurtenis is die heeft plaatsgevonden. Dat vinden we wel vaker in de Bijbel. Dat het heeft plaatsgevonden. En het niet meer ongedaan kan maken. Zo zegt de Bijbel bijvoorbeeld, wij zijn met Christus gezet in de hemelse gewesten, terwijl we hier nog op aarde leven. Maar we zijn het al. We zijn al met Christus opgewekt. Deze gebeurtenis, die wordt gezien als iets wat al gebeurd is. En de tweede plaats slaat het erop, zij is gevallen, het grote Babylon, de voltooid verleden tijd, omdat het de vervulling is van een profetie, die we in het Oude Testament, in Jeremia en Daniël plaatsvinden, kunnen lezen. Dus daar vinden we al dat dezelfde tekst die we hier in hoofdstuk 18 vinden, die vinden we in Jesaja en die vinden we in Jeremia terug. Leest u maar met me mee. Jesaja 21. Dan vinden we dezelfde elementen. Jeremia vinden we dezelfde elementen ook terug. Ik heb er twee uitgenomen. Ik zou meer teksten uit Jesaja kunnen nemen. En uit Jeremia. In Jesaja 21 vers 9. Hij neemt het woord en zegt, gevallen, gevallen is Babel. En alle beelden van zijn goden heeft hij tegen de grond stuk gebroken. O mijn gedorst volk. Graan van mijn dorstvloer, wat ik gehoord heb van de Heere van de legermachten, de God van Israël, heb ik u bekendgemaakt. En Jeremia 51. Vers 6. Vlucht weg uit het midden van Babel. Laat ieder zijn leven redden. Word in zijn ongerechtigheid niet verdelgd. Want dit is de tijd van de wraak van de Heere. Hij vergeldt het wat het verdient. Babel was in de hand van de Heere een gouden beker, die heel de aarde dronken maakte. Van zijn wijn hebben de volken gedronken. Daarom gedragen de volken zich als een waanzinnige. Plotseling is Babel gevallen en stuk gebroken. Weeklaag erover. Haal balsem tegen zijn pijn. Misschien zal het genezen. Wij hebben getracht Babel te genezen. Maar het is niet te genezen. Verlaat het. En laten wij gaan, ieder naar zijn land. Want het oordeel erover reikt tot aan de hemel. Het is verheven tot aan de wolken. De Heere heeft onze rechtvaardige daden naar voren gebracht. Kom, laten wij in Sion vertellen de daden van de Heere onze God. Alle volken hadden van de wijn van Babel gedronken. Ze zijn er rijk door geworden. Maar het Oude Testament kondigt ook heel duidelijk het oordeel aan. En de hele aarde moet die boodschap horen. Het grote antigoddelijke wereldrijk is gevallen. Compleet en definitief een einde aan haar dominante bestaan. Als deze stad in het licht van God komt te liggen, dan wordt openbaar hoe deze stad is, wat deze stad in werkelijkheid is. Ze is een woonplaats van demonen geworden, een schuilplaats van onreine geesten enzovoort. Denk er nog even na. Het is belangrijk dat we de vorige keren gezien hebben dat er een woord geschreven was, mysterion, op het hoofd van deze hoer. een geheimenis. Dus tot nu toe was helemaal niet duidelijk dat Babel, dat een schuilplaats was voor demonen. De kerk van Christus heeft het er niet beter van afgebracht als Israël. Als de Heer Jezus naar de tempel gaat in Israël en de tafels van de wisselaars omkeert enzovoort, dan zegt hij: jullie hebben het huis van mijn vader tot een rovershol gemaakt. Nou, en de rover die de schapen wegroofde bij de goede herder vandaan, de wolf, Jezus zegt eigenlijk: ja, die wolf in schaapskleren, die vindt een plek in het huis van mijn vader. De kooplieden, degene die rijk zijn geworden, vonden plek in het huis van zijn vader. En die moesten eruit. Maar hier bij de gemeente, bij de kerk van God, is het precies hetzelfde geworden. Het is een woonplaats geworden. Ze is het geworden. Ze was het niet in het begin. Maar ze is het langzaam, maar zeker een woonplaats geworden van onreine geesten en allerlei onreine en weerzinwekkende vogels. Een huiveringwekkende beschrijving. Want in Matteüs 13, we gaan dat niet allemaal opslaan, hè, maar in Matteüs 13 vindt u de gelijkenissen van het Koninkrijk van God. En dat begint ermee dat het goede zaad gezaaid wordt, maar dat er vogels zijn en die pikken dat zaad weg. En dat is precies wat ze doen. Ze pikken het zuivere woord van God weg. Ze brengen, zoals de profetes in Openbaring 2, ja, haar leer brengt en verleidt. En ervoor zorgt dat het in de gemeente van Thyatira niet meer zuiver is. En dat God moet komen en die grote verdrukking moet brengen om uiteindelijk nog een rest over te houden. Maar zo zien we dat hier verbeeld. Ze is het geworden. En die vogels in die gelijkenissen van Matteüs 13... die vind je ook weer terug als dat mosterdzaad, hè, dat wordt gezaaid, dat kleine zaadje. En het wordt een geweldige boom. Maar het wordt wel een boom waarin de vogels van de hemel zich nestelen. Dat is het eindresultaat. Dat die kerk wel groot wordt aan de buitenkant, maar en dat die tempel wel van Herodes wel fraai is en wel mooi is. Maar wat zit er binnen in die tempel? Wat zit er binnen in die kerk? Dat komt erop aan dat Christus, want die spreekt hier straks, tegen zijn volk, daarom is het Christus die spreekt, hij heeft zijn volk er nog steeds in zitten, tegen zijn volk moet zeggen: ga eruit. Zoals Lot moest vertrekken uit Sodom en Gomorra voordat het oordeel kwam. Ga uit van haar, mijn volk. Goed. Vers 4, en ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: ga uit haar weg, mijn volk, opdat u geen deel hebt aan haar zonde en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen. Er zijn twee motieven worden genoemd om uit haar weg te gaan. Om geen deel te krijgen aan haar zonde. De Bijbel leert namelijk dat als je daar toch in blijft, daar in gemeentes, mag ik zo zeggen, waar het bloed van het lam niet meer wordt gepredikt, waar de opstanding van Christus wordt verloochend, waar zijn terugkomst niet meer wordt gekend, waar de Bijbel niet meer wordt geloofd, waar gediscussieerd wordt met de dingen die de Heer Jezus heeft gezegd, daar moet je uit vertrekken. Want je krijgt deel aan de zonde, je gedachten gaan veranderen. Ik ging nog steeds, hoor, een tijd geleden ging ik naar een gemeente toe. Betrouwbare gemeente, kan ik echt zeggen. En ik had nog een broeder, die ging er ook naartoe. En op een gegeven ogenblik was hij het helemaal niet meer eens met de dingen die in de Bijbel stonden. Dat botste. En op een gegeven moment ging hij weg. weg. En ik ging naar een vrijzinnige van de kerk, laat ik me zo noemen. En een half jaar daarna kom ik hem tegen en ik noem hem bij zijn naam. Ik zeg, hoe gaat dat, zus en zo? Ik zeg, wat fijn, want het was in de tijd van Pasen. Wat fijn, de Heer is waarlijk opgestaan. Ik zeg, nou, daar geloof ik niets meer van. Daar geloof ik echt niets meer van. Kijk, als je daar naartoe gaat, er komt een moment, dan word je ermee besmet. Dan dringt het tot je door. Je kunt je in zo'n gemeente niet handhaven als je tegen de leer in die gemeente ingaat. Ga uit van haar, mijn volk. Let op die twee woorden. Hè. Mijn volk. Jullie horen dat niet. Is wat de Heer Jezus zegt. Je moet er uit haar vandaan halen gaan. En omdat je niet van haar plagen zult ontvangen. Want haar zonden hebben zich tot aan de hemel opgestapeld. Hè? Weet je nog wel, Babel? Wij gaan een toren bouwen die tot aan de hemel reikt. Nou, wie staat wat die toren is? De zonden hebben zich opgestapeld. Van jaren, al die jaren, eeuwenlang. Opgestapeld tot aan de hemel. Totdat ze bij God kwamen. En daar moet God gaan oordelen. Dan zal daar een einde aan komen. En de kerk moet in de eerste plaats een kerk uit zijn om zich te houden aan de waarheid van het evangelie. Christus is gestorven voor onze zonde. Het evangelie is niets anders dan de oplossing voor het zondevraagstuk. Het evangelie is niet de oplossing voor onze gezondheid. En ook niet voor onze portemonnee. En ook niet voor onze kledingkast. En ook niet voor een goed, lekker, lui leven. Het evangelie is niet een oplossing voor laten we eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven we. Laten we uit de wereld halen wat er uit de wereld te halen is. Het evangelie van Jezus Christus is dat de Zoon van God onze zonde op zich moest nemen, in zijn lichaam moest dragen. In onze plaats stierf op het kruis van Golgotha. En waar dat evangelie gepredikt is, waar dat evangelie niet gepredikt wordt, daar moet je niet naartoe gaan. Dat is het eerste. En het tweede dat ik zou willen zeggen, als de Bijbel niet geloofd wordt, als er ontkenning komt dat de Bijbel het woord van God is, dan heb je daar ook eigenlijk helemaal in zo'n gemeente niets te zoeken. Dan is zo'n gemeente eigenlijk het morele kompas van het gezaghebbende woord van God kwijtgeraakt. Wat is dan je kompas? Wat heeft gezag dan in jouw kerk? Als de Bijbel dat gezag niet meer heeft, wat is dan je gezag? Leerstukken? Je eigen gedachten? Dan in wezen, als het woord van God geen gezag heeft, heeft God ook geen gezag. Er zijn er twee dingen waarvan ik zou willen zeggen, ga uit van haar. Want je hebt Gods gedachten over goed en kwaad losgelaten. God spreekt van boven en Babel wordt van beneden afgebouwd. Dat is het grote verschil. En om geen deel, waarom dan? Om geen deel te krijgen aan haar zonde. Vers 3a, zegt de engel dat alle volken gedronken en de koningen van de aarde hoererij met haar bedreven hebben. De hele wereld is onder haar bedwelmende propaganda en invloed gekomen. Hoererij is buitenechtelijke gemeenschap. In de Bijbel is hoererij vooral ook geestelijk een ander in de plaats van Jezus nemen. 2 Korinthe 11 vers 2, ik lees het u even voor, schrijf het me even op. Want ik beijver mij voor u met een ijver van God. Ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan één man, om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen. Maar ik vrees dat zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is. Want als er iemand komt die een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt hebben, of als u een andere geest ontvangt dan die u ontvangen hebt, of een ander evangelie dat u niet hebt aangenomen, dan verdraagt u dat best. Er kwam een andere geest in de kerk, er werd een andere Jezus gepredikt en er kwam een ander evangelie. De wereld waar we in het hoofdstuk mee te maken hebben is de wereld die begeerig is, die nooit genoeg heeft, die altijd maar meer wil ten koste van de ander. Het is de begeerte, zegt Johannes de apostel, wat in de wereld is, is de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en het is en een hoogvaardig leven. En hij zegt erbij, en die wereld is niet het God. Die wereld komt niet van de Vader. Als je zo begeerig bent, de begeerte van je vlees, de begeerte van je... Als je alles wilt hebben wat je ogen zien, als je van niemand wat aantrekt, als alles ten koste van anderen gaat in je leven, omdat jij het maar zult hebben, dan vinden we wat hier in dit hoofdstuk staat. Dan vinden we ook een verdeling in drie groepen die gedronken hebben en dronken zijn geworden. Ten eerste alle volken der aarde, ten tweede de koningen van de aarde en de derde de kooplieden van de aarde. Babylon heeft verleid, maar de volken hebben zich laten verleiden. Ze hebben geen excuus. De kooplieden zijn rijk geworden door de kracht van haar losbandig leven. De kerk die op Christus moest lijken, die nederig was en zachtmoedig, die zei dat de weelde niet te zien was in de paleizen en in de hoven van de wereld, heeft die weelde in de kerk van de middeleeuwen gebracht. Ik bezocht eens met mijn vrouw in Oostenrijk aan de Donau het Stift in Melk. Bent u er wel eens geweest? Ja. Is er wel eens geweest, ja? Ik ben er wel eens geweest, dat weet u het, hè? Als je daar kijkt, is allemaal goud. Hele weelderig. Allemaal bladgoud en bladgoud wat je ziet. Je mag er niet eens binnenkomen. Ze hebben een groot hekwerk voor. Ze zijn bang dat ze het goud kwijtraken. Maar dat was wel een beetje de kerk van de middeleeuwen, hè? De mensen waren arm. En het Vaticaan, dat was waarde in weelde en in rijkdom. He, ze hebben zich rijk gemaakt ten koste van de anderen. En wat hebben de kooplieden hebben daaraan verdiend? Hoe anders is de Heer Jezus, lieve broeders en zusters, die op een ezelsvuile Jeruzalem binnenrijdt, die geen hoofd had om neer te leggen. Zijn troon was een kribbe. En ruilde hij voor een kribbe en de kribbe werd een kruis. En vandaag de dag, laat me eerlijk zijn, kijk maar gewoon om je heen. We hebben weer te maken met dergelijke dingen. Het is ook iets voor de eindtijd, hè. We hebben weer te maken met voorgangers die in geweldige weelde leven. Eigen vliegtuigen, eigen pedicures, kappers gaan mee. Weet ik wat niet allemaal. Miljoenen op de bank. En maar over Jezus praten. En maar zeggen dat als je in Jezus gelooft, dat je rijk kunt worden. Als je maar veel geld aan de kerk geeft, dan krijg je net als Job het dubbele deel terug. Maar dat komt eigenlijk niet bij de kerk terecht, hè? Het is allemaal voor de dienst van God. En de dienst van God, dat is een vliegtuig. Grote paleizen. Geweldig veel grond. Hoe bedriegelijk is dat toch eigenlijk allemaal? Ik weet ook anders, hoor. Ik weet van een broeder die ik persoonlijk ken. En dat was echt een handelsman. En hij verdiende veel met zijn handen. En zei, Bert, moet je luisteren. Hoe meer ik nou aan de Heer geef, hoe meer ik verdien. Ik dacht, weet je, ik geef 10%. Maar ik kreeg veel meer terug, dus ik gaf meer en meer. Uiteindelijk hield ik over wat ik nodig had en de rest, dat gaf ik voor de Heer. Er zijn ook rijke mensen die een hart voor de Heer hebben en die de Heer Jezus dienen met hun goederen. Vers 5, want haar zonden hebben zich opgestapeld tot aan de hemel. En God herinnerde zich haar ongerechtigheden. Vergeld haar zoals hij ook u vergolden heeft en vergeld haar dubbel naar haar werken. Scheep in de drinkbeker waarin zij voor anderen ingeschonken heeft voor haar het dubbele in, overeenkomstig de maat. Schenk voor haar het dubbele in. Weet u, Je zou zeggen dat ze vergelding van oog om oog en tand om tand. Maar ik zie dat toch een beetje anders. Er zijn soms dingen gebeuren in het leven van mensen waar geen vergelding voor mogelijk is. Zo erg zijn de misdaden. Er zijn misdadigers die krijgen een straf opgelegd van 2 of 3 maal levenslang. Nou, dat kan natuurlijk nooit. Want je hebt maar 1 maal levenslang, dan is je leven voorbij. Dus maar waarom legt zo'n rechter dan zo'n straf op van 2 of 3 maal levenslang? Om daarmee aan te duiden dat die misdaad zo erg geweest is. Zo groot is geweest. Dat die eigenlijk in de mensenleven niet is te straffen. Dat je er niet mee komt door iemand het leven te benemen of zijn leven lang in de gevangenis te houden. De ernst van de hele situatie wordt ermee uitgedrukt. Wordt dubbel, moet er betaald worden. Het is echt waar hoor, het is vreselijk om te vallen in de handen van de levende God. Als je je toevlucht niet hebt gezocht tot de Heer Jezus Christus. Het was verschrikkelijk geweest. Wat de Heer Jezus doormaakt aan het kruis van Golgotha voor onze schuld. Maar als we niet de toevlucht tot hem hebben genomen, is het ook vreselijk om te vallen in de handen van de levende God. God heeft de toegang naar de hemel voor ons geopend. En we kunnen met al onze zonden, met al het kwaad, met helemaal wie we zelf zijn, we kunnen veranderde mensen worden. We kunnen kinderen van God worden. De straf die ons de vrede aanbrengt, die was op hem. Wij krijgen de vrede en hij de straf. Maar wij degene die niet de toevlucht tot Jezus nemen. En zeggen, ik heb hem niet nodig. Het interesseert me niet. Dan komt een oordeel en dan zal dat oordeel ook inderdaad komen. Als een soort dubbele vergelding. Want kijk maar, want in haar hart zegt zij, ik zal als een koningin, zit als een koningin en ben geen weduwe. En ik zal zeker geen rouw zien. Uiteindelijk komt hier naar boven in het hart van Babel de hoogmoed van Babel. Ik heb met God niks te maken. Laten we eten en drinken, vrolijk zijn. En morgen sterven wij. En er is geen God en er is geen rechtvaardig oordeel. En er is niet zoiets als vallen in de handen van de levende God. Dus ik doe wat ik wil, vol met zingenot. Ik wil alles meemaken wat er mee te maken valt. Uitspattingen. Nou, we zien het allemaal om ons heen. We hoeven toch geen rekenschap. Ik zit als koningin, wie maakt me wat? Babel is dat hele typische van het land. Babel was het gouden hoofd. Nebukadnezar zei, wie maakt mij wat? Ik ben de machtigste man van de wereld. Als ik zeg dood, dan moet zo iemand gedood worden. Ik ben als God in deze wereld. Ho ho, zegt God, Nebukadnezar, wacht eventjes. Ik sta boven je. Maar Nebukadnezar geloofde het niet. Zie nou eens het Babel wat ik gebouwd heb. God zegt, wacht even Nebukadnezar. Ik sta boven jou. En hij werd gek en een dwaas. Hij at het gras als een rund. En het koningschap werd van hem genomen. Het niet willen erkennen. Dat er een God is in de hemel die boven je staat. Dat is dat verschrikkelijke wat hier gebeurt. Ook dit is de vervulling van een profetie van het denken van Babel. Jesaja zegt dat in Jesaja 2, dat er een dag van de Heere der Heerscharen is tegen al wat hoogmoedig is en trots. En tegen al wat zich verheft opdat het vernederd worden. Omdat Babel geen rekening houdt met iemand die sterker is dan zij, zal op 1 dag haar ondergang komen. Want, staat erbij hè, sterk is de Heere die haar oordeelt. Veel sterker als Babel. Jesaja 47, sluit u dat even op. Dan vinden we Babel aan het woord. Dan vinden we wat zij in haar hart denkt in Jesaja 47. veel meer dan deze drie versen die ik u nu voorlees hoor. Je moet dat hele hoofdstuk maar eens lezen, is het oordeel over Babel. Vindt u ook weer dezelfde ingrediënten terug als in Openbaring 18. U zei, ik zal voor eeuwig gebiedster zijn. Tot nog toe hebt u deze dingen niet ter harte genomen. U hebt nooit niet aan het einde ervan gedacht. Nu dan, hoor dit, genotzuchtige, die zo onbezorgd woont, die in haar hart zegt, ik ben het, en niemand anders dan ik. Ik zal niet als een weduwe neerzitten of verlies van kinderen kennen. Maar deze beide dingen zullen u overkomen in één ogenblik, op één dag. Op één dag. Verlies van kinderen en weduwschap. Ze zullen in volle omvang over u komen. Vanwege uw vele toverijen en uw zeer talrijke bezweringen. Want u hebt op uw slechtheid vertrouwd. U hebt gezegd, niemand ziet mij. Uw wijsheid, uw wetenschap, die heeft u afvallen gemaakt. U zei in uw hart, ik ben het en er is niemand anders dan ik. Dat is de trots van Babel. Dat is de hoogmoed van de mens die met God geen enkele rekening houdt. En aan dat oude Babel is daarom een einde gekomen. Men dacht vroeger ook van de stad Babel, Belsesar, dacht dat het een onneembare stad was. Maar ook Babel, hè, u kent de geschiedenis, Belsesar die dronk uit de gouden bekers van de tempel. En nu één nacht is Babel gevallen, het antieke Babel. Hè, toen kwamen de Meden binnen en die veroveren, die kwamen binnen via de watergangen in de stad. En die hebben in één nacht Babel veroverd. Vers 9. En de koningen van de aarde die hoererij met haar bedreven hebben en losbandig geleefd hebben, zullen huilen en rouw over haar bedrijven. De koningen zullen huilen en rouw bedrijven. De grote stad, de sterke stad, die is in één uur is haar oordeel gekomen. De koningen hebben met haar hoererij bedreven. Ze zien nu hoe de Heere God deze hoer gaat oordelen. En de ondergang, je moet maar eens lezen in Jesaja 47, vers 13 tot 15. Daar zie je dat. Zegt, u bent moe geworden van uw vele plannen. Laten zij toch opstaan die de hemel waarnemen, die naar de sterren kijken, die bij nieuwe maan voorspellingen doen. Laten zij u verlassen. Het is waar alsof de Heere God tegen het Babel zegt, nou, jullie hebben zo gesteund op de sterrenwiggelaars. Jullie hebben zo gesteund op toverij. Jullie hebben zo gesteund op allerlei afgoden. Op voorspellingen op de nieuwe maan. Nou, laten die dingen je dan verlossen. Denk je echt dat die je uit mijn hand zouden kunnen verlossen, waar je op gesteund hebt? En er staat erbij, zie, zij zijn als stoppels, vuur verbrand en ze kunnen zichzelf niet redden uit de greep van de vlammen. Het is geen kolengloed om er zich bij te warmen, geen vuur om erbij te zitten. Zo zijn zij voor u, met wie u zich hebt vermoeid, zij met wie u vanaf uw jeugd zaken hebt gedaan. Ieder dwaalt met zijn eigen hart. Niemand zal u verlossen. Er is geen verlossing meer mogelijk, want de tijd van de genade is voorbij. Tweede groep die we tegenkomen, dat zijn de kooplieden. En ze huilen en ze treuren omdat niemand hun waren meer koopt. Het zijn allemaal krokodillentranen eigenlijk. Hè? Ze treuren niet eens om het verlies van Babel. Ze treuren om hun eigen portemonnee. Ze treuren om omdat niemand hun waren meer koopt. En ze dus met hun voorraden blijven zitten. Die ze aan Babel zouden hebben moeten verkopen. Daar gaat hun treurnis eruit. Het zijn allemaal, ja, allemaal krokodillentranen. En dan zien we wat die koopwaar inhoudt in een aantal groepen. De eerste is een goud en zilver. Dan edelgesteente parels, dan fijn linnen, purper, zijde, scharlaken, geurig hout, allemaal kostbare voorwerpen. Reukwerk wordt genoemd, parfums, hè, en wierook, en wijn, en olie, en meelbloem, en tastbaar. Maar het ergste is nog dat er staat in vers 13, en lichamen en zielen van mensen. Ze hebben mensen verkocht als waren die mensen handelswaren. Lichamen en zielen van mensen. En denk er vandaag aan de dag. Nou, laat ik maar eens even vragen. Wij zeggen, nou, die slavernij is wel zo'n beetje afgelopen. Hè? Die had je in 1800, dan is een einde gekomen aan de slavernij. Weet u hoeveel slaven er momenteel in de wereld zijn? Doe eens een gok. 40,3 miljoen. Op dit moment. In deze wereld. 40,3 miljoen. Noord-Korea verkoopt haar burgers naar het westen toe om daar werk te doen. Waar ze geen cent van krijgen omdat de Noord-Koreaanse schatkist westerse valuta heeft. Allemaal. En wordt hier allemaal genoemd. Ze huilen en het zijn krokodillentranen. Waarom? Omdat ze de vruchten die de begeerte van hun ziel waren, zegt de Voorhoevenvertaling. De vruchten die de begeerte van hun ziel waren. Wat hun ziel begeerde, dat konden ze kopen, ze hadden geld genoeg. En nu waren ze de vruchten van hun ziel, die waren ze kwijt. Vers 14, het beeld is bijna identiek aan de beschrijving van de hoer in 17 vers 4. De vrouw is bekleed met purper, met scharlaken enzovoort. En dat vinden we ook in deze stad. Het zijn twee verschillende aspecten van hetzelfde. Door de hoer heb je gemeenschap met haar zonde, haar leer, haar afval. In de stad Babel woon je en leef je. Ga eruit, zegt de Heer. De volgende groep in vers 17, dat zijn de zeelieden. Elke stuurman en al het volk op de schepen. Ze zien van de grote afstand, zien ze dat wat er gebeurt. Ja, wat gebeurt er eigenlijk? Wat ze zien is dat er een grote molensteen komt en die wordt daar neergegooid op de zee. Op de stad en dan zien ze dat in één keer verdwijnt. Het antieke Babel, het oude Babel, dat werd bevoorraad door zeelieden. Dus dat is niet zo moeilijk te begrijpen. Babel lag aan de Eufraat. Ligt nog aan de Eufraat hoor, maar Babel is nu niks meer. Maar het antieke Babel lag aan de Eufraat. En via de Eufraat kon je komen naar de Middellandse Zeeën. Kon je komen naar de Indische Oceaan. Dus er zijn heel wat schepen. Als je dat grote Babel ziet, wat Nebukadnezar gebouwd heeft. Er zijn er heel wat schepen geweest die Nebukadnezar hebben bevoorraad. Alle drie de groepen blijven van verre staan. En zien van verre de rook van hun verbranding. En nogmaals, in vers 21 wordt de vergelijking van Babels ondergang vergeleken met een grote molensteen die in de zee wordt geworpen. Het zou best kunnen zijn, dat staat niet in de Bijbel, dat die grote wolk die ze daar zien optrekken, dat een rookpluim is van een atoombom, een paddenstoel. Het zou best kunnen zijn dat ze al die groepen van verre blijven staan, omdat ze bang zijn dat ze besmet zullen worden met radioactief materiaal. Niet? We weten het niet, de Bijbel zegt het niet. Dan tenslotte, vers 20 tot 24, er is vreugde in de hemel. En ik heb u al gezegd hoe dat kan. Het is niet een vreugde van wraak. Dat degenen die in de hemel zijn zeggen, nou eindelijk, dat er wraak zou zijn in de hemel bij deze vernietiging. Er is vreugde in de hemel op datgene wat gaat komen. Want nou Babel weg is. Nu kan duidelijk worden wie de bruid van het lam is. Dat zien we de volgende keer. Nu kan duidelijk worden wie de kinderen van God zijn. Nu kan duidelijk worden wie straks de nieuwe hemel en de nieuwe aarde gaan bewonen. Nu al die opstand tegen die heilige God, waarvan ik gelezen heb in Openbaring 15. Wie Heer, als die engelen die schalen krijgen, wie Heere God zou u niet willen eren? Wie zou u niet willen loven? Wie zou u niet willen grootmaken? Het is alsof die groep mensen zegt, dat is het wat we in ons hart hebben. En we zien dit. Dit gaat, wat we er allemaal zien, wat er allemaal gaat gebeuren in deze wereld. Dat zien we als zoiets verschrikkelijks, omdat het tegen u ingaat. Omdat het tegen uw liefde ingaat. Omdat het tegen uw waarheid ingaat. Omdat het ingaat tegen wie u bent. Ja, al die machten van het kwaad die in opstand zijn tegen u, tegenover u. O Heere God, laat ze alsjeblieft verdwijnen. En laat u overwinnaar zijn. En laat het koninkrijk van u komen in deze aarde. Op deze aarde. Net zoals in de hemel. Dat is het verlangen. Halleluja. vinden voor het eerst in hoofdstuk 19. Maar hier staat in vers 20, verblijd u over haar hemel, heilige apostelen en profeten. Het is een opdracht. Verblijd u, want God heeft de zaak geoordeeld. Want God heeft uw vonnis aan haar voltrokken. En dan zien we dat die sterke engel die steen op heeft. En dat die grote stad gaat vallen. En dat de kooplieden, die de grote van de aarde waren, door hun, en die misleid waren door haar toverij. En het bloed van de profeten en de heiligen en van alle die geslacht zijn op de aarde, is in deze stad gevonden. God is niet onrechtvaardig. Uiteindelijk gaat God oordelen. Want de Heer Jezus staat profetisch. Ja, als de zoon, ja, wat zal ik zeggen, wat is de Heer Jezus? Hoe moet ik het uitdrukken? Smerig behandeld niet. Onterecht veroordeeld. Onterecht. Pilatus vond geen schuld in hem. Maar hij verwees ze wel naar het kruis. De vrouw van Pilatus die zei nog van, heb toch niet te doen, want deze man is rechtvaardig. De moordenaar aan het kruis zijn, wij terecht, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En dan lezen we van de Heer Jezus, profetisch in Jesaja, maar mijn recht is bij mijn God. Mijn recht is bij mijn God. Er komt een moment dat God al het kwaad wat er in deze wereld is geweest, dat het zich zal opstapelen tot aan de hemel. En dan gaat God oordelen. Dan komt het einde. Maar het einde, dat is tevens het nieuwe begin. In hoofdstuk 19, maar daar ga ik de volgende keer over hebben, maar ik wil daar graag mee eindigen. In hoofdstuk 19 vindt u voor het eerst in het Nieuwe Testament, let wel, voor het eerst in het Nieuwe Testament, het woordje halleluja. Het Oude Testament komt u tegen. Maar in hoofdstuk 19 vind je voor het eerst het woord halleluja. En ik lees het gewoon voor. Halleluja. De zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan de Heer onze God. Want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, omdat hij de grote hoer heeft geoordeeld, die de aarde te gronde gericht heeft met haar hoerderij. En omdat hij het bloed van zijn dienstknecht aan haar gewroken heeft. Vers 3. En ze zeiden voor de tweede keer, halleluja! En haar rook stijgt op in alle eeuwigheid. En de 24 oudsten en de 4 dieren wierpen zich neer aan waar de God die op de troon zit en zeiden, amen, halleluja. En er kwam een stem uit de troon die zei, loof onze God, al zijn dienstknechten die hem vrezen, de kleine en de grote. Het halleluja van Gods kinderen komt als ze zien dat God het kwaad heeft geoordeeld in deze wereld. Halleluja. Eindelijk. Eindelijk is deze hele verdorven wereld, deze boosheid, deze wereld die de gelovigen vervolgde, de kinderen van God. God heeft het eindelijk geoordeeld. En nu komt het nieuwe begin. Halleluja. Uw oordelen zijn rechtvaardig. Ik heb de vorige keer ook al gezegd, er is niemand die ooit zou kunnen zeggen dat een volmaakte God onvolmaakt zou zijn in zijn oordelen. Ze zijn volmaakt. Maar laten we er rekening mee houden. Want Jezus komt. En we kunnen zo vertrouwen op deze wereld en op de dingen van deze wereld. Maar uiteindelijk gaat alles voorbij. Uiteindelijk zegt Petrus, maar wij verwachten naar zijn belofte, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En op die aarde zal de gerechtigheid wonen en zal het onrecht verdwenen zijn. Hij zal het doen. Wat een geweldige Heer hebben wij. Ziet u er naar uit? Zie je er naar uit? Echt zo van, als al dat kwaad, die oorlogen, die mensen die in nood zijn, ziet. dat: Heer, kom alsjeblieft. Kom alsjeblieft. Dat die zonde die zoveel kapot heeft gemaakt in de wereld. De natuur wacht erop, de schepping wacht erop. Op het openbaar worden van de zonen van God. En Gods kinderen wachten erop. Jezus komt. Zijn we er klaar voor? Zien we eruit? Uit? Of hechten we zo vast aan deze wereld, staan we zo vast met onze voeten daarop, dat we mensen zijn die als het ware op de aarde wonen, daar zo vast in gezeteld zijn, in aardbewoners zijn, die staan te kijken bij datgene wat er bij Babel gebeurt. En zeggen: oh, verschrikkelijk, verschrikkelijk allemaal. Verschrikkelijk omdat je geen enkel hoop meer hebt. Geen enkel hoop vast omdat je niet vertrouwd hebt op God. Dat je alleen vertrouwt op de dingen van jezelf, op je eigen kracht en je eigen middelen. God verhoede het. Jezus komt, mogen we daar naar uitzien. Ik wil met u danken. Heer Jezus, u bent het waard dat u ontvangt alle eer en alle heerlijkheid. U bent het waard dat alles en iedereen zich voor u neerbuigt. U bent het waard dat de hele wereld erkent dat u Heer bent. De schepper van hemel en aarde. U bent het waard dat iedereen zal zien dat u God bent. De Zoon van God. En dat zal gebeuren, Heer. Omdat de Vader het wil. Dat de Vader wil als alles voor u buigt. En vrede heerst om, Heer, dan wordt uw aarde weer een paradijs. Dan zal alles veranderd zijn in deze wereld. Heer, en als het in ons hart niet zo is. Als we zo vastzitten aan de dingen die u ons in te leen geeft. De dingen die we van u krijgen. Als we er zo in vastzitten dat we het zicht op u zijn verloren. Wilt u dat dan vergeven? En wilt u een verlangen in ons hart leggen, door de Heilige Geest om u te verwachten. Deze wereld gaat voorbij, Lot raakte uiteindelijk alles kwijt. Maar Heer, wilt ons helpen dat wij zo rijk zijn in u. Dat we zoveel dingen van u ontvangen, dat we u leren kennen zoals u bent. Dat de ontmoeting met u voor ons geen verrassing is. Omdat we een God zullen ontmoeten die niet een vreemde voor ons is. Maar die zich in zijn liefde aan ons heeft geopenbaard. Zegen ons als we naar huis gaan, wilt ons veilig thuis brengen. En over 14 dagen hier weer terug. Als we gaan zien dat u dat rijk zult gaan oprichten op aarde. En dat het halleluja zal terugkomen. En dat het koninkrijk zal komen zoals in de hemel alzo ook op de aarde. En dat uw wil zal worden gedaan. Heer Jezus, dank u wel dat uiteindelijk u het lam bent geweest dat de zonde uit deze wereld, uit deze kosmos heeft weggedragen. En dat we eens de wereld dat zal ondervinden en we dat allemaal zullen zien. We aanbieden u, uw naam zij geprezen. Amen. Amen.